onze voorspelling dat Eternals wel eens de eerste Marvel flop zou kunnen worden, is niet helemaal uitgekomen. Hij doet het vooralsnog prima aan de box office. Weinig of geen concurrentie op het moment zal allicht ook wel een rol spelen. Maar één ding is wel duidelijk, de meningen zijn verdeeld.
Die zijn heel erg verdeeld. Wij waren nogal negatief in onze recensie. Check daarvoor onze vorige podcast. Maar we kregen ook een mailtje van iemand die de film graag een beetje wil verdedigen. En dat soort feedback is altijd welkom. Movieinsiderspodcast@gmail.com. Zo deed dus ook Jannes. Ha mannen, dank weer voor een interessante podcast met de reviews van de films, inclusief The Eternals. Zoals jongsleden ook al wel bleek met de recensie van Dune, is een recensie een mening en geen hard feit. Dus dat begrijp ik. Echter wil ik toch een tegengeluid laten horen op jullie recensie. Nou, allereerst de lengte van de film. Jullie gaven aan dat de film te lang duurt, maar er is een dunne lijn in mijn opinie tussen te lang en kort/normaal. Bij een te korte film was het argument geweest dat er te weinig diepgang in de film had gezeten en we de karakters te weinig hebben leren kennen. Laten we niet vergeten dat we deze karakters nog helemaal niet kennen en de Avengers karakters allemaal 1, 2 of 3 standalone films hebben gehad voordat we ze samen zagen in die Avengers films. John, wat vind je van die verdediging?
Klopt. Aan de andere kant denk ik dan ook, de film neemt wel voldoende tijd om deze personages te presenteren. Maar mijn mening was ook een beetje van, ik vind überhaupt gewoon die Eternals niet zo heel erg boeiend.
Weet je wat het is? Ik vind het altijd wel de kunst van een goede filmmaker om ze te introduceren. Ook al zijn het 40.000 personages. Nou ja, dat is een beetje overdreven. Terwijl er voldoende interessants gebeurt. Weet je, de film moet wel blijven bewegen en niet stilstaan om allerlei uitlegmomentjes in te lassen met nog net geen teksten, ballonnetjes in beeld. En dit hier is, hoe heet ze ook alweer, Salma Hayek in Eternals?
Ajax.
Ajax.
Ook goed.
Ajax. Een of ander, ja, ik dacht ook, schoonmaakmiddel, zoiets. En dan eventjes wat karakteristieke elementen van haar opsommen. Ja, zo werkt dat gewoon niet. Het is film, dus je moet verhalend vertellen. En volgens mij kun je dat ook prima doen met actie of beweging in ieder geval. En de film moet niet gaan stilstaan.
Jannes vervolgt zijn mailtje over het terugkijken van de film. Het kan inderdaad zo zijn dat Eternals niet direct op het lijstje staat om nog een keer te kijken. De alleen echt goede films hebben dat. Maar dit argument is niet helemaal fair, want van alle 20 plus Marvel films van Phase 1 tot en met 3 zijn er in mijn optiek ook slechts een handvol waard om terug te kijken. Thor Ragnarok, Infinity War, Endgame, Guardians of the Galaxy, de eerste Avengers. De andere Marvel films van onder andere Iron Man, Thor zijn ook niet bijster goed of uitnodigend om nog een keer te kijken.
Maar is dat nou een goed argument? Dat weet ik niet. Er zijn ook films die ik waanzinnig vind en misschien zelfs meesterlijk, maar die ik ook maar 1 of 2 keer gezien heb. Dus ja, ik vind niet per se dat de kwaliteit van de film
moet afhangen van meerdere keren kijken.
Van, om het in goed Nederlands te zeggen, een rewatchability factor. En hij besluit zijn mail met de Dune-vergelijking. Ik snap de vergelijking en ben het eens met jullie oordeel. Alleen moeten we, denk ik, niet vergeten dat we hier te maken hebben met 2 verschillende films die ook beide een ander soort publiek vragen. Het argument zou je namelijk ook kunnen omdraaien, namelijk dat Dune extreem goed gemaakt is en dat die Eternals gewoontjes is. Het is in mijn optiek namelijk niet zo dat de visuals van Eternals beroerd zijn en je er doorheen kan kijken. Het slotgevecht met de Celestial en gevecht met Icarus waren in mijn optiek wel mooi weergegeven en er zaten goede visuals in. Ja, wat moet daar, ja.
Ja, de visuals waren niet slecht of zo.
Het was niet slecht, maar ja, Dune is dan ook wel een extreem goed voorbeeld van hoe visuele effecten met iets meer zorg en aandacht er waanzinnig kunnen uitzien en tastbaarder zijn. Het blijft allemaal,
ja, ik denk
dat gewichtloze van de CGI in veel Marvel films, dat begint me wel steeds meer te storen. Alsof ze stoppen gewoon 2 of 3 maanden meer tijd in om het iets mooier te maken. Iets gelikter, iets concreter. Dan ben je er al. En dit geeft nu steeds meer het gevoel dat het een machine is die de een naar de andere film uitspuugt.
Ja, kijk, sowieso was Dune natuurlijk visueel indrukwekkender. Maar ik denk dat je Dune en Eternals, in ieder geval in, geloof ik, ons beider optiek, een beetje kan vergelijken dat het, nou ja, mooie lege films zijn. Of in ieder geval dat wij geen connectie met de personages maakten. Dat hadden we, geloof ik, zowel bij Dune als ook met die Eternals. Wat ik met, nou, veel van de Avengers wel had. Die Eternals, ik maakte er ook geen klik mee. Ik wist niet zo goed wat ik met die luidjes moest.
Dank voor je mail. Wij zijn jou niet aan het dissen, Jannes. We vinden het alleen maar fijn om verdediging te horen. En ja, laten we gewoon zoveel mogelijk meningen uitwisselen. John en ik zijn het geregeld met elkaar eens. Wil je er tegen ingaan en onze goede kopstoot uitdelen? Kom maar door. Vinden we heerlijk.
Oké, genoeg over die Eternals. Moeten we die dus gaan beginnen?
Hello, I'm Alan Rickman and you're listening to Movie Podcast.
Movie Insiders.
Oh, Movie Insiders. Okay, do another one. Hello, I'm Alan Rickman. You're listening to Movie Insiders.
Good evening, ladies and gentlemen. We are tonight's entertainment.
Movie Insiders.
They're here.
Why should I waste my time listening?
Because I have a right to be. I have a voice.
Groovy.
Hallo allemaal, welkom bij Movie Insiders, de wekelijkse, bijna wekelijkse filmpodcast van het AD die je ook kan vinden op platforms als Spotify en Apple Music. Mijn naam is Guido.
En mijn naam is John. Twee recensies en als vanouds weer een top 5 erbij. Straks een Apple TV Plus Original release. Jawel, ook Apple TV brengt films uit. En dat is weer eentje met Tom Hanks, want ze hadden eerder dat Greyhound. Wat was hij?
Die torpedofilm.
Ja, kapitein op een oorlogsschip tijdens WO2. Ik weet niet of mensen die gezien hebben. We deden er ooit een review van. Scroll maar even ergens terug in de playlist. Kom je hem vanzelf al tegen. Volgens mij hebben we toen ook wat langer stilgestaan. Dacht ik bij de carrière van Tom Hanks of er een top 5je aan gewijd. Nou, in ieder geval, dit is Castaway 2.0. Tom Hanks, een robot en een hond in een post-apocalyptische toekomst. Finch heet de film. En naar aanleiding daarvan, die is wel leuk om te doen en ook keuze zat. Een top 5 robots. Wat zijn de gaafste robots, cyborgs, alles aanverwant uit de filmgeschiedenis. Maar eerst K-Stew, ofwel Kristen Stewart. Dat was dat miepje van Twilight, die films die wij, nou, ik heb de eerste dan ooit eens gezien. Die heeft nogal een carrière switch gemaakt. Na de Twilight films dacht ze ook van, oké, ik zal eens even bewijzen dat ik wel degelijk kan acteren. Ze speelde in wat ander, meer arthouse spul. En nu gaat ze misschien wel een gooi doen naar een Oscar beeldje voor op haar, hoe zeg je dat, zo'n
de schoorsteenmantel?
Ja, dat hem, ja.
Of gewoon op de wc.
Ja. Want ze speelt Prinses Diana in Spencer.
Your Royal Highness.
Mommy.
Family are all gathered in the drawing room. They are waiting.
3 days. That's it.
They're getting quite serious about you. So stand very still and smile a lot. They know everything.
They don't. Mommy, what happened to make you so sad?
Well, here, in this house, there is no future. Past and the present are the same thing.
Diana, they can't change. You have to change.
You have to be able to do things you hate.
You hate?
There has to be two of you. There's the real one and the one they take pictures of. Diana, for the good of the country.
For the country.
Spencer heet deze film over het leven van Prinses Diana. Nou ja, het is een momentopname, een weekend, een paar dagen rond de feestdagen in Sandringham House, een enorm landgoed ergens in Engeland, waar zij met de royal family gezellig tussen aanhalingstekens kerst gaat vieren. Maar op dat moment is het huwelijk met Prins Charles al behoorlijk bekoeld en voelt zij zich allesbehalve happy in een instituut dat bestaat uit regels, wetten en etiketten. De regisseur is een Chileen en wel Pablo Larraín. En die heeft wel vaker een soort anti-biopic, zouden we kunnen zeggen, gemaakt. Bijvoorbeeld Jackie over Jackie Kennedy, first lady van JFK. Vlak na de moord op haar echtgenoot. Dat traumaverwerking krijgen wij in beeld te zien. En ook hier gaat het eigenlijk over de mentale teloorgang van Lady Di vlak voor haar tragische dood in 1997 uit mijn hoofd in Parijs. Met dus Kristen Stewart als Di. Wij mogen Di zeggen. We hebben wel eens eerder films gehad over Prinses Diana en series zoals The Crown. Maar er zijn ook talloze boeken verschenen. Je had een keer Naomi Watts, geloof ik, als Lady Di in een film die toen erg geflopt was. We blijven gefascineerd door deze dame. Wat doet Spencer misschien anders? Oh ja, en dat ben ik vergeten te zeggen. Spencer is dus haar meisjesnaam. Haar vader heette John Spencer. En dat is wel mooi symbolisch, want zij voelde zich allesbehalve iemand van The Royal Family of Wales. Waarom weer een film over Lady Di? Heeft deze een toegevoegde waarde boven dat wat je al zag?
Nou, dat wat ik al zag in mijn geval is dat niet zo heel veel of erg weinig. Die Diana uit 2013 met dan Naomi Watts als Princess Di. Inderdaad, dat moet een misbaksel zijn en dat hebben wij daarom ook niet gezien. Ik heb The Crown, moet ik nog steeds een keertje aanzetten. Dat schijnt er wel erg de moeite te zijn. En dan heb je uiteraard allemaal documentaires en tv-films nog over Princess Di. Nou, wat me, ondanks dat ik de rest dus niet gezien heb, wel duidelijk is, is dat dit inderdaad wat anders is. Dit is niet je standaard biopic. En dat was inderdaad Jackie dus ook al niet. Die twee films zijn wel redelijk vergelijkbaar met elkaar. Omdat dit ja, veel meer psychologisch is en niet zomaar inderdaad je cliché, het leven van en we zoveel decennia lang en ze maakte dat mee en ze maakte dat mee.
Dit zou van die kantenkop in ja, beeld en zo.
Dit ja, vrije, zo kan je het noemen, een vrije interpretatie van de waarheid. En ook de hele schets van de situatie is goed getroffen. Daar inderdaad kerst met de royal family in dat enorme landhuis. Het huwelijk tussen haar en Charles wat op klappen staat. Zij is eigenlijk op het punt dat ze een knoop moet doorhakken om ja, weer te kiezen voor haar vrijheid of haar leven een andere weg inslaan. En dan inderdaad nou ja, die tradities en die etiketten. Dat ze dan daar ook aankomt in dat landhuis. En dan moet ze op een weegschaal gaan zitten. Want dat is dan ook traditie. En dan wordt er gewogen hoeveel je voor en na het kerstdiner weegt. En als dat dan te weinig verschil is, dan heb je niet genoeg genoten of niet genoeg gegeten. En met z'n allen op de foto en het kerkbezoekje en de jacht. Het hoort er allemaal bij. En dat je dan mooi ziet vanuit Diana. Sowieso heeft ze het volgens mij daar nooit zo heel erg mee gehad. Maar dat ze zich ook vanwege nou ja, hoe het de relaties momenteel dan zijn, zich ook daartegen gaat verzetten. Dus ik trek niet die jurk aan die jullie nu voor mij voor 3 uur klaarleggen, zeg maar. Of waarom moet ik altijd precies op tijd zo laat aan tafel zitten? Kom op, ik ben een volwassen vrouw.
Ja, weet je waar deze film mij een beetje aan deed denken? The Shining.
Ook, ja, ja.
Ja, dit landhuis is een beetje, voor Lady Di althans, een Overlook Hotel. Een plek waar je langzaam gek wordt. Zij voelt zich daar opgesloten. Die lege, loze ruimtes. Prachtig om naar te kijken natuurlijk. En vol traditie en geschiedenis. Maar zij voelt zich er niet prettig bij. En besluit ook niet mee te doen aan die façade. Al vrij snel, ook tijdens het diner, gooit ze haar kont tegen de krib. Zeg je dat zo?
Ja.
Dus het is bijna een horrorfilm. Sterker nog, er zit een geestverschijning in. En dat is helaas, dan vind ik dan een van de mindere elementen van Spencer, op een gegeven moment nogal metaforisch dik opgelegd. De geest van Anne Boleyn is natuurlijk een begrijpelijke keuze. Anne Boleyn werd valselijk beschuldigd van overspel. Zij was de tweede vrouw van Henry de VIII. En
voor zoveelste van.
Ja, en werd uiteindelijk vanwege die beschuldiging onthoofd. En zo moet Di zich onder meer of ongeveer ook hebben gevoeld. Iets te kitsch misschien, maar het is een...
Komt ermee weg.
Het komt ermee weg. Het is zo sfeervol gedaan. Het is eigenlijk zowel melancholisch als verstikkend. Dat sfeertje daar en ook de sfeer in deze film. En wat eraan bijdraagt is het waanzinnige camerawerk. Er zit een prachtige scène in dat zij haar ouderlijk huis bezoekt.
Ja, dat is daar vlakbij.
Het is daar vlakbij, want dat is de ironie. Weet je, ze voelt zich daar niet thuis. Terwijl het letterlijk zich afspeelt in de plaats waar zij is geboren. En dan gaat zij naar dat andere spookhuis toe waar niemand meer woont. Loopt daar rond en probeert daar iets van een connectie te vinden. Of haar mentale geestesgesteldheid een beetje te zuiveren. Of een beetje op orde te krijgen. En dat lukt maar niet. Ja, De mooiste momenten eigenlijk zijn ook, en daar vindt ze dan enige stabiliteit, dat is bij haar kids. Het is een complexe film, niet zo complex overigens als Jackie. Als Jackie jou zwaar viel, dan moet je niet daaruit de conclusie trekken. Ik ga dus ook niet naar Spencer, want dat wordt dan ook zo'n moeilijke crisisfilm. Dat is het niet, deze is toegankelijker.
Nog dus steeds niet toegankelijk, maar toegankelijker.
Toegankelijker, maar het is ook wel een film over het moederschap. En het is prachtig hoe haar kinderen doorhebben dat het niet goed gaat met mami. En dat mami zelfs aan de oudste vraagt van, joh, trek even aan de bel als ik echt ga flippen. Als ik echt raar ga doen, want dan moet ik me misschien toch maar een beetje aanpassen. Het is wel mooi als je al wat van Lady Di weet, maar wie weet niet iets van Lady Di. Dat ze werd opgejaagd door de paparazzi.
Ja, dat ze dan ook. Je moet telkens de gordijnen dicht houden, want anders kunnen ze foto's van je maken. En dat ze op een gegeven moment zelfs, omdat zij dan daar niet naar luistert. En dan, ze wil gewoon normaal leven. En dan nieten ze of naaien ze de gordijnen dicht. En dat ze dan ook echt zo van, ja, fuck you, ik wil gewoon normaal naar buiten kunnen kijken. Maar gewoon dat hele, bijna, ja, het is een enorm landhuis, maar toch hangt er een soort van naar geestig claustrofobisch sfeertje of zo.
En ze zoekt wel degelijk ook wel mensen op bij wie ze wel even haar ei kwijt kan of zo. Waaronder Sean Harris is die acteur. Die speelt de chef-kok, geloof ik, van die hele kookploeg.
Die ze nog kent van vroeger ook. En dan haar kleedster gespeeld door Sally Hawkins.
Ja,
die op
mooie
een gegeven moment
bijrol.
Ook weer weg moet, want daar heeft ze te veel een goede band mee. En nou, zo zit de Royal Family haar ook een beetje te plagen of te irriteren. Ja, en dat zorgt er allemaal voor dat Diana dus, in de war is gewoon ook sowieso met zichzelf, de hele gesteldheid, de innerlijke strijd die zij heeft. En dat wordt gewoon goed verbeeld in deze film met, die geestverschijning, oké. En een flashback erin, prima. Maar zowel het acteerwerk als het script als de regie van Laren maken het allemaal goed voelbaar. En dan inderdaad bijvoorbeeld ook die cameravoering, die wil ik nog even extra uitlichten, door Claire Maton, een Française, die ook Portrait de la Jeune Fille en Feu schoot. En het zou
waar we allebei helemaal weg van zijn.
Het zou hoog tijd worden dat een keer een vrouw een Oscar wint voor cinematography.
Is dat nooit eerder gebeurd?
Nee.
Wauw.
Ik vraag me serieus af hoe vaak er een vrouw genomineerd is. Dat is volgens mij ook pas één keer of zo. Maar ja, mooie camerabewegingen, rond de personages draaien of achter de personages aan door lange gangen. Helikoptershots boven het landgoed, close-ups op momenten dat het passend is. Maar ja, vooral dat je, denk ik ook grotendeels door het acteerwerk van Kay Stew, die de breekbaarheid van Diana en de eenzaamheid en hoe zij zo enorm met zichzelf in de knoop zit. Want ze is en vrouw, maar ook moeder, maar ze moet ook prinses zijn. En het intieme inkijkje in de psyche van dit icoon en de verscheurdheid in haar en het opgesloten zitten, maar daar wel aan willen ontsnappen. Maar moet ik dat wel doen? En hoe pak dat dan uit met mijn kinderen? En ik vraag me serieus af of deze film had gewerkt zonder Kristen Stewart.
Nou, ik denk het. Het is een prachtige film. Prachtig geschoten film. Mooi geregisseerd. De score is onvoorstelbaar mooi van Johnny Greenwood. De ex-voorman van, of nog steeds voorman van Radiohead. Filmcomponist.
De voorman is Tom York.
Maar, precies. Maar goed, hij is wel echt een fulltime filmcomponist nu. Hij deed ook Power of the Dog, die we in de volgende podcast gaan bespreken. Wat ik, Kay Stew. Wij zeggen steeds Kay Stew. Dat is wel erg popiopie. Maar Kristen Stewart. Ja, zij is heel erg goed. Misschien nog beter is de casting. Gewoon dat je erop komt om haar te kiezen voor deze rol. Want ze is een Amerikaanse, ze zat in Twilight, ze heeft een beetje. Maar het moeilijke moet zijn geweest in deze acteerrol dat ze niet alleen die inzinking laat zien en dat verstikkende gevoel overbrengt, maar ook moet overbrengen wat de charme was van Princess Di en waarom het hele volk toch echt van haar hield ook. Het is niet voor niet dat ze werd opgejaagd door de paparazzi, want zij was prachtig en ze had iets engelachtig moois. Ik had het voorrecht om Kristen Stewart te mogen interviewen in Londen en zij zei het zelf heel erg mooi. Je zag aan de beelden, foto's en ook de bewegende beelden, Je zag dat ze was gestraightjacked. Hoe zeg je dat? Dat ze in een keurslijf zat. En toch was ze een one beam of light. Dat vond ik heel mooi gezegd. En dat
straalde
ze
er doorheen.
Ja, ja. Het was ook een engelverschijning waar mensen... Ja, ze had iets enigmatisch wat je bijna niet onder woorden kan brengen. En dat moet ze ook overbrengen. Wat was het toch met ons dat we allemaal zo geobsedeerd waren door deze bijzondere vrouw? En dat heeft ze, want ze heeft iets wat je bijna nooit ziet bij de Royal Family. Namelijk iets nonchalants. Misschien is dat het goede woord. Of ze heeft niet dat statige. Ze is te menselijk eigenlijk voor dit keurslijf.
Ja, en daarom is het denk ik perfecte casting. Kijk, of de film had gewerkt met een andere actrice in de rol, weet ik niet. Kunnen we nu niet over oordelen. Maar het bijna geniale van het casten van K-Stew. En kijk, authenticiteit, het blijft altijd wat ik zeg. Een soort beetje vrije interpretatie, uiterlijk en het accent. Of ze dat helemaal... maar ze is Diana. Je accepteert het eigenlijk vanaf het begin. En het mooie is dan inderdaad dat, ja, dan moet je ook een beetje bekend zijn met deze actrice, maar haar manier van acteren en haar voordracht. En zij heeft inderdaad iets breekbaars, iets fragiels van zichzelf en een beetje ingehouden, een beetje ingetogen. Maar er zit ook een verstopte kracht in haar of zo. En dat maakt dat zij zo geloofwaardig Prinses Diana. En wat mij betreft was ze echt die Oscar. En ook hoe ze gewoon de emoties weet te acteren. Dat ze depressie heeft. Ja, dat kan je ook wel. En ze leidt ook aan bulimia, geloof ik. Maar dat je ook vooral in deze film de immersieve belevenis hebt, doordat je met K-Stew... We gaan in Diana zitten. Dat klinkt heel fout, maar je snapt een beetje wat ik bedoel.
Ik snap wat je bedoelt. Ja, zij belichaamt echt Lady Di. Dat is echt onvoorstelbaar knap. En wat ook wijs is, zij vertelde in het interview dat zij in de eerste aanleg vooral bezig was met een goede imitatie. Want daar kan je natuurlijk in eerste instantie op worden afgerekend. Heb je het accent onder de knie, maar ook de motoriek. Wat zij heel goed doet is... Dat zat ik me later te bedenken. Zij kijkt altijd een beetje door iedereen heen. En ze is een beetje afwezig in haar hoofd. En dat heeft Kristen Stewart altijd een beetje in haar acteren. Alsof ze in haar hoofd bezig is. En die zuchtjes ook die ze steeds laat horen. Het is zo... Ik krijg evenveel kippenvel van haar acteerprestatie als van de perfecte keuze om haar aan te wijzen voor deze rol. Dat is zo goed bedacht. Dat Pablo Larraine, want dat was echt zijn keuze, dat ook zag. En ze heeft misschien ook net als Lady Di iets mysterieus, waardoor je naar haar blijft kijken.
Ja, je kan ook nooit helemaal je vinger erop leggen.
Zelfs in de Twilight film. Ik zag laatst was er, ik geloof dat Breaking Dawn Part 1 was op televisie. Heb ik even een stukje zitten kijken. En je blijft toch naar haar kijken. Ze heeft iets fascinerends. Iets van, hey, gaat het wel goed met je? Heb je het naar je zin? Kan ik je ergens mee helpen? En dat ze ook iets snobistisch af en toe bijna heeft. Van, ik sla me je heus wel doorheen en move iedereen.
Ja,
en dat is perfect voor Diana.
Ja, inderdaad, voor deze film ideaal. Maar of dat voor alle, want daar wordt ze dan vaak de kritiek dat ze te vaak hetzelfde acteert. En dat zal inderdaad net per film verschillen hoe goed dat uitpakt. En in deze onconventionele biopic. Ja, het zorgt er ook voor dat het daardoor, plus inderdaad de scriptkeuze, de regiekeuzes, veel boeiender of veel beter is dan je cliché standaard biopic.
Mommy, why do we have to open our presents on Christmas Eve? Why not Christmas Day like everybody else?
You know, at school you do tenses.
Yeah.
It's the past, the present, the future.
Right.
Well, here, there is only one tense. There is no future. Past and the present are the same thing.
Daddy told Harry it's because Father Christmas does Queens and Kings the day before everybody else, so that we get the best presents.
It's true.
He still believes it, though.
What? But actually, that was my little fabrication.
I believe, Mommy.
Daddy did confirm it, though.
Oh, if Daddy confirmed it, then it must be true.
Yes, of course it is.
You two are both going to get coal for Christmas.
Can we go to the house where you used to live?
It's boarded up. It's dangerous, apparently. They said, it's dangerous, you know. There's voices, like doors closing.
Did Granny order that?
Ma'am, the others are waiting.
We hadden het al even over Johnny Greenwood en zijn magistrale score voor Spencer. Laten we daar een stukje van gaan luisteren. Blijf hangen, want we hebben straks veel meer. We gaan straks naar een post-apocalyptische wereld met Tom Hanks. En we doen een top 5 beste filmrobots. Gaan we hem zo omdopen?
Gewoon top 5 robots.
Blijf luisteren.
Niet alleen Netflix, Amazon, Disney+, maar ook Apple TV+ maakt originals. Dit is Finch.
Now, if you can speak, tell me something about you.
Robots must protect dog.
If we don't go before that storm hits, we'll die, all of us. As soon as you can walk, we're leaving.
One, two, one, two, one.
That's falling.
One, two.
Head west, over the mountains.
Would you like me to drive?
Don't oversteer. That's oversteering. Ease your foot up just a hair. Perfect. Hey, what's all the fuss?
I learned to talk dog. I don't think it likes me. Come and see this.
Tom Hanks is Finch, een ingenieur die in een post-apocalyptische toekomst een robot bouwt om na zijn naderende dood voor zijn hond te zorgen. Het drietal moet noodgedwongen hun bunker verlaten en ondernemen in een camper een roadtrip richting San Francisco. Onderweg leert de robot, die de naam Jeff kiest, over het leven, liefde, vriendschap, vertrouwen en menselijkheid. De film is van regisseur Miguel Sapochnik, die eerder Repo Man met Jude Law en vooral tv-werk zoals Game of Thrones deed. Tom Hanks, een robot en een hond. Is dat voldoende, Guido, in deze post-apocalyptische Castaway?
Dat is voldoende, want de hond is schattig, de robot is nog schattiger.
Ja.
De robot is fantastisch. Die heeft de stem van Caleb Landry Jones. Waar kennen we die ook alweer van, trouwens?
Och, ja, jeetje.
Dat is zo'n acteur met een bekende kop die in heel veel bijrollen zit. Zoeken we even op. Of we zoeken het lekker zelf op.
Schiet me niet direct zo nu één titel.
Maakt niet uit. Maar goed, die robot is fantastisch. En Tom Hanks is eigenlijk altijd goed. En ik denk dat hij een van de weinige acteurs is. Ik denk, als ik een regisseur zou zijn en ik ga dit script verfilmen, of het is mijn eigen script, dan denk je gelijk aan Tom Hanks, omdat het een solo performance is. Van als iemand het moet doen, laat het maar Tom Hanks doen, dan zit je altijd goed. Want daar hebben we het eerder over gehad in deze podcast. De man, beste man, verschijnt in beeld. En je bent eigenlijk al aan boord. Want hij heeft een goede kop en hij heeft een vertrouwde stem. En al vond ik hem hier voor het eerst, dat ik dacht, wow, je wordt oud, man. Ook zijn stem is nogal krakerig en zo. Maar deze film doet ook een hele hoop verkeerd. Want het is voldoende, maar als je me vraagt, is dit een... Het is een amusante film, maar is het een beklijvende film? nee. Omdat de spanningsboog wel echt ontbrak. Je weet al een beetje hoe het gaat aflopen. Al is het maar omdat Tom Hanks flink hoest in het begin. Nou, dan weet je vaak al een beetje hoe het afloopt. Daarmee, dit is een mega spoiler, maar toch ook weer niet, denk
nou
ik.
Nee.
En wat ik ook best wel typisch vond, ik weet niet wat jij ervan vond, is we leven in een tijd waarin we het allemaal hebben over climate change en hoe gevaarlijk dat is. En het is prima dat we daar allemaal veel mee bezig moeten zijn. Misschien moeten we daar meer mee bezig zijn. Maar waarom gaat deze film daar niet over? Want eigenlijk het feit dat hij zo'n beetje de enige mens op aarde is, of althans hij gaat op zoek en hoopt misschien nog meer mensen te kunnen treffen.
Nou, hij gaat juist niet op zoek naar andere mensen.
Nee, dat is waar. Maar je blijft als kijker wel geïnteresseerd. Of er is een mogelijkheid dat er meerdere mensen rondlopen. Maar het is door externe factoren dat die wereld zo geworden is. Eigenlijk door een toevalligheidje. Namelijk door, weet ik veel...
Een zonneflits of zoiets.
Ja.
Waardoor de ozonlaag in een gatenkaas is veranderd. Waar nog een aardig grapje over wordt gemaakt. Van iets Swiss cheese. En dat Jeff, de robot, iedere keer naar boven staat te kijken. Van ja, waar is die kaas dan?
Ja, maar dat vond ik er wel fascinerend aan. Dat bedacht ik me later. Misschien is dat wel een reden waarom de film niet... je echt bij de lurven pakt, is dat die post-apocalyptische wereld, hoe mooi vormgegeven ook, het is, de special effects zijn prima.
Er gaat te weinig, ja, hoe moet je zeggen, dreiging van uit.
Juist. Ja, je behoort eigenlijk de wanhoop een beetje te voelen, zoals je die voelt in bijvoorbeeld een post-apocalyptische film als The Road met Viggo Mortensen. Daar heb je echt het gevoel van, wauw, de mensheid heeft flink gefaald hier. En hier is het zo van, ja, oké, het is een post-apocalyptische wereld.
Die op zich wel,
that's it.
Ja, geloofwaardig is, of in ieder geval zeker in...
Qua vormgeving
Ja, hoe het eruit ziet en zo. Maar nou ja, het heeft dan ook te maken met dat het overgrote deel van de mensen is uitgestorven. Doordat, UV en straling. En als je inderdaad je hand in het zonlicht steekt en het verbrandt al, dat is niet goed. En daardoor sterft ook alle planten, eten, dieren, roep het allemaal maar en zo. En dat de overgebleven mensen die er nog zijn, hij ze bewust vermijdt. Dat wordt dan ook duidelijk door een flashback waarin... wat er precies gebeurt zal ik niet omschrijven, maar het is duidelijk dat de mensheid is vervallen tot barbarisme. Het zijn barbaren geworden, ze schieten elkaar af om te kunnen overleven. Daar zou dan... Dat lijkt het alsof de film...
Dat voelde ik dus nooit.
Nee, halverwege nog een soort van spanningsboog wil opbouwen. Er volgt ook een... kan je het een chase noemen? Niet echt of zo. Je krijgt eigenlijk nooit echt andere mensen daadwerkelijk te zien. Maar hij probeert ze wel te ontvluchten. De film blijft gewoon de focus houden op... Tom Hanks, robot en hond. En kijk dat je dus 2/3 geslaagde, charismatische personages hebt. Kijk, die hond, daar kan je sowieso niet echt mis mee. Tenzij het een chihuahua zou zijn, daar heb je dan niet zoveel mee, maar natuurlijk. Maar
honden doen het altijd goed in films.
Zeker zo'n hond als dit. Dat is sowieso al schattig. Maar was dit gelukt, dit project, zonder Hanks? Of zonder leuke robot? Maar kijk, als je een hekel aan Tom Hanks hebt, dan moet je sowieso hier heel ver van weg blijven. Maar met Tom Hanks, ja, je weet eigenlijk sowieso dat het wel goed zit. Want dat is altijd, spreek ik vanuit mijn eigen, de acteur geweest. Ja, die wil je als vader of die wil je als opa hebben, zeg maar.
Mijn eigen.
En ja, ook dat je bij deze film wel merkt dat het is niet per se zozeer nodig, maar de regisseur laat hem ook nog wel een beetje acteren. Eigenlijk was het gewoon genoeg geweest. Tom Hanks, klaar, punt. Die hoef je verder niks eigenlijk meer te laten doen. Maar het zit nou eenmaal in het script dat die ook een beetje moet acteren.
Ja, nee, zeker. Maar laten we het hebben over de robot, want die is verreweg het leukst. Jeff, hij kiest inderdaad zelf zijn naam. Ontzettend goed gedaan. Ontzettend goed gedaan.
Ook zo'n robot die echt geknutseld is.
Ja.
En zo uitziet.
Ja, en het is misschien wel...
Niet te gepolijst. Het is allemaal een beetje...
Beetje hokey.
Ja, dat zo, ja. Zoals wij ook een robot in elkaar zouden knutselen bij handarbeid.
Ja, precies. Ik weet niet of ik zo'n robot in elkaar zou knutselen. Maar esthetisch gezien bedoel je dan. Want dit is een hele intelligente robot die...
Hij heeft net niet de volle intelligentie meegekregen, omdat ze dus noodgedwongen vanwege een grote naderende storm moesten de bunker verlaten. Dus hij is voor 70% of zoiets. Dus,
dat is een van de beste vondsten misschien wel van deze film. Dat hij daardoor ook...
In eerste instantie eigenlijk bijna een soort baby is. En zijn eerste woordjes. En zijn eerste... Hij moet nog leren lopen.
Ja, het is iemand met gebreken. Het is een gemankeerde robot in heel veel opzichten. Maar leert heel snel en is heel erg druk. En leidt aan ADHD.
misschien
wel, ja, maar hij weet ook niet wanneer hij eens een keer tactische mond moet houden. Dat is zo mooi, daar is goed over nagedacht. Een robot houdt natuurlijk geen rekening met, of heeft geen sociale vaardigheden van nu moet ik eens eventjes stil zijn. Of even niet die vraag stellen en even aanvoelen dat de sfeer er niet naar is om Tom Hanks nog eventjes een paar extra vragen te stellen. Ik vond het alleen al heel mooi hoe hij steeds ook zijn naam noemde. Finch. Die stem is zo verschrikkelijk goed.
Ja, eerst klinkt hij nog als een soort van jonge Stephen Hawking, maar dat komt omdat zijn voice box of zijn stem moet ook, alles moet nog even ontwikkelen. Hij is nog lerende, hij verbetert zichzelf ook. Wel erg geinig dat hij op een gegeven moment, hij is ook eigenwijs. Hij gaat ook op eigen initiatief dingen ondernemen of dan, ja, ik wil gewoon leren autorijden en dan gaat hij gewoon zelf achter het stuur van die camper zitten. Maar Finch die hem toch wel geregeld herinnert aan, ja, kijk, jouw functie is uiteindelijk om voor, de hond heet geloof ik Goodyear, om voor Goodyear te zorgen. En je zou ook kunnen zeggen dat die Jeff, het is misschien een extreem geavanceerde blikopener.
Ja, want nou ja, dat zegt eigenlijk ook alles al. Tom Hanks maakt deze robot om voor de hond te zorgen als hij er zelf niet meer is. Maar deze robot doet uiteindelijk meer. Ja, het is zo'n film die, wat ik al zei, hij beklijft pas als je echt iets extra's doet. Als je de kijker iets meegeeft om op te kauwen als het is afgelopen. Want anders dan is het gewoon een aardige, het is een aardige, charmante film.
Ja, het is schattig en charmant. Maar,
dat was het dan ook een beetje. Ik zie eigenlijk, en dat is heel bot om te zeggen, geen reden waarom je nou eigenlijk echt zou moeten zien. De urgentie ruikt er nou niet bepaald van af. Door ook wel denkfouten, wat ik al zei. Je voelt nooit de wanhoop.
Onvoldoende, ja.
Ja, precies. En niet de race tegen de klok. Terwijl ze toch echt wel tegen behoorlijk wat... wat zijn het? Een beetje orkanen en tsunamis aanlopen, zal ik maar zeggen.
Ja, hij begint, de eerste helft, is hij nog echt wel vermakelijk en grappig met de stuntelende robot. Maar de film wordt steeds emotioneler, steeds dramatischer. Nooit te. Het slaat niet om naar dat het echt melodramatisch wordt of zo. En het is ook deels een roadmovie, dus mooie landschappen. En dat is ook allemaal wel genieten. En dan zit er naar het einde van de film nog een kleine ode aan Forrest Gump in. Iets met een vlindertje. Maar ja, inderdaad, je een beetje het gevoel hebt van, ja,
en dan?
Ja, kijk hem voor. Als je robots leuk vindt, of Tom Hanks leuk vindt, of honden leuk vindt. Geweldige film, nee. Maar die drie, is dat voldoende? Jee, maar...
Is het een must? Nee.
Nee.
Het wordt nooit meer dan een tussendoortje, maar wel een erg leuk tussendoortje. Ik heb me geen seconde verveeld.
En mooi gemaakt, ook zeker.
Meer robots straks in Movie Insiders. Eerst een beetje muziek. Mooie score wel, had Finch.
Ja, zeker een mooie score van componist Gustavo Santaolalla. Die is tweevoudig Oscar-winnaar. En of dat nou zo terecht is, dat is onder veel muziekliefhebbers een hele discussie, geloof ik.
Hij won ze voor Brokeback Mountain en Babel.
Nou, dan is dit wel een mooiere score van Finch. Nou, vooruit, Guur, laten we hem één keer doen dan.
Tijd voor de top 5 robots.
Zo, hebben we die ook gehad? Ja, top 5 robots, alle soorten en maten, cyborgs, et cetera. Keuze zat.
Ja, dat was een goede Robi-imitatie. Weet Robi je nog van de... Bassie en Adriaan.
Ja, oh ja.
Hadden die... Nee, die hadden nooit een bioscoopfilm, hè?
Weet ik veel.
Anders had ik hem erin gezet. Kom op, Robi. Of uit mijn jeugd, man.
Of ik kaap nu een keuze van je. Maar een ethisch robot uit de Muppets schiet me opeens te binnen.
Oh ja, nee, die heb ik niet. Maar die kwam ik in mijn research wel tegen. Die heet ook echt ethisch robot.
Ethisch robot, die dan de auto bestuurt. Nou, trap af. Wat is je nummer 5?
Nou, mijn nummer 5 is een stukje jeugdsentiment. Tienersentiment. Ik ga voor... Lisa, de robot, gespeeld door Kelly LeBrock in Weird Science.
Oh ja.
Ja, dat is een jaren 80 film zoals ze nooit meer gemaakt kunnen worden. Want het gaat eigenlijk over...
In deze tijd, Weird Science.
Ja, in het post-MeToo tijdperk kan deze film echt niet meer. Want het gaat over hitsige tieners, vooral. En daar moet je mee uitkijken tegenwoordig. We zijn allemaal hitsig, ook nog steeds. Maar ook als tieners, als we onze eigen seksualiteit een beetje ontdekken... en een beetje beginnen te spelen met elkaar.
Klimmen ze daadwerkelijk nou een keer op die robot of niet?
Volgens mij niet. Nee, uiteindelijk is de veilige keuze dan toch... dat er twee andere meisjes zijn.
Oh ja.
En daar doen ze het dan mee. Maar
het blijft altijd wel met dit soort robots of cyborgs. Je ziet nooit... dat het ziet er echt uit als een mens. Je ziet nooit dat er iets van mechanica in zit of zo. Dat blijft altijd inderdaad raar of zo.
Ja.
Ja, hetzelfde met... Nou, misschien komt die nog voorbij, maar die...
Maar goed, het is geen hele goede film. Echt niet.
Is die van John Hughes of...
Ja, ik dacht het wel.
Yeah.
En de grap is wel, John Hughes was altijd heel erg goed in de verbeeldingswereld van tieners. En dat vangt hij prima hoor. Dat deed hij alleen veel beter in andere films. Als bijvoorbeeld Breakfast Club.
Ferris Bueller.
Ferris Bueller's Day Off natuurlijk. Maar wat mij vooral is bijgebleven en wat ik natuurlijk indrukwekkend vond als tiener. Twee jongens zitten achter een computer en dan mag je je droomvrouw gaan samenstellen. Dus tot en met de grootte van de borsten en lang of kort haar. En ja, en dan komt Kelly LeBrock eruit, die dus gecast is voor haar lekker zijn en meer niet. En dat alleen al zou niet meer kunnen anno 2021.
Laat ik voor mijn nummer 5 even naar de echte klassiekers gaan. Dus dan hebben we het over, bij wijze van een eeuw terug in de tijd. En de robots uit de echte klassiekers, ja, die hadden allemaal een heel simpel design. Omdat, ja, überhaupt die technologie nog niet of amper bestond. Dus ja, hoe moet je dat dan vormgeven? Dus dan wordt het vaak zo simpel mogelijk. We gaan voor Machinenmensch uit Metropolis van Fritz Lang uit 1927. Toen de term robot, ik geloof pas net bestond, maar het wordt ook nog niet gebruikt. Maar dit is een van de eerste verbeeldingen van een robot uit de filmgeschiedenis en daardoor ook een iconische. En hij was in vele opzichten zijn tijd ook ver vooruit. Ja, ik ga dat hele ding nu niet zitten omschrijven, maar kijk maar eens op YouTube of Google maar even een fotootje Metropolis. Dan krijg je bijna altijd standaard die, laten we het gewoon even een robot noemen of machinemensch. Terwijl dat er maar heel kort in zit, want het is een gynoid. Dat is een vrouwelijke android/robot. Gecreëerd door een wetenschapper en dan neemt een menselijke gedaante aan. Maria dan. En dan moet ze de arbeiders gaan ophitsen tegen... Metropolis is ook daarnaast een enorm... het is echt een meesterwerk en een complexe film over... kapitalisme en boven- en onderwereld, rijk versus arm. En die robot is dan een spil in dat geheel die... Dus Machinemensch uit Metropolis. Even de klassieker, bam.
Ja, hartstikke goed dat je hem noemt. En inderdaad, het was een van de eerste filmrobots. Dus wat ga je dan...
Volgens mij had men dat daarvoor nog nooit gezien. Dat was echt zo van, wauw, wat is dit nou?
Ja, mensen zullen wel robots hebben getekend misschien toen. In stripboeken of zo, kan ik me voorstellen. Maar het is nu zo dat als je... laten we zeggen, als je een kind vraagt, teken een robot, dan kom je ongeveer uit bij Machinemensch uit Metropolis.
Ja, of...
Of iets meer de blokkendoos. Ik denk aan South Park.
Ja.
Wie was dat ook alweer?
Carmen als... hoe heette dat ding nou? Ja, maar dan... Dan had hij gewoon kartonnen dozen.
Awesome-o.
Awesome-o.
Awesome-o. I am awesome-o. Ja, fantastisch. De South Park fans serveren nu vast op. Mijn nummer 4 is Baymax uit Big Hero 6.
Ah, ja.
Ja, ik wilde een animatierobot ertussen hebben staan. Misschien doe ik er nog wel eentje strakjes. Een hele voor de hand liggende. Of het wordt een eervolle vermelding. Maar dit is een film die ik... Ja, het is, ik zag hem laatst weer eens terug. En het is echt een hele fijne film. Het is eigenlijk de zoveelste, ook toen al hoor, de zoveelste superhelden spin-off. Of nou, niet echt een spin-off, maar wel een variatie op het klassieke superhelden schabloon.
Volgens mij is het ook gebaseerd op een comic, dacht ik.
Oh, maar oh, dat is dan even nieuw voor mij. Dat zou, ik ben gewoon niet zo'n comic kenner. Maar goed, Baymax is zo goed omdat het zo'n heel simpel ontwerp is. En dat hij daar alleen al zijn charme aan ontleent. Het doet me bijna denken aan een creatie uit de studio Ghibli films uit Japan, weet je wel. Dus denk aan nou, Totoro bijvoorbeeld. Gewoon hele simpele vorm. En in dit geval is Baymax een soort... Ja, het is een opblaasbaar kussen, zou je kunnen zeggen. En dat is een van de gimmicks dat hij geregeld leegloopt. En dan hoor je dat fluitende geluid. En wij, dat wij allebei gecharmeerd zijn van Baymax... Dat is alleen als jij hier de deur open doet... Hier voor de studio in Den Haag... Dat we dan elkaar een box geven en dan... Falalala. Baymax uit Big Hero 6. Gotta love him.
You have fallen.
You think?
Ow. On a scale of one...
Ow.
On a scale...
Ah.
On a scale...
No.
On a scale of 1 to 10. On a scale of 1 to 10, how would you rate your pain?
0.
It is all right to cry.
No.
Crying is a natural response to pain.
I'm not crying.
I will scan you for injuries.
Don't scan me.
Scan complete.
Unbelievable.
You have sustained no injuries. However, your hormone and neurotransmitter levels indicate that you are experiencing mood swings, common in adolescence. Diagnosis? Puberty.
Whoa, what?
Mijn nummer 4 is ander jeugdsentiment. Inderdaad, we zitten ook in de 80's. Er is best wel wat keus. Maar dat ding uit Short Circuit, 1986. Volgens mij is het zo, dat kon ik me niet meer herinneren hoor. Maar ik ging dat even na. Dat hij in de eerste alleen nog Number 5 heet. En pas in de sequel, die echt veel minder is. Niet dat, dat die eerste nou zo'n meesterwerk is. Maar pas in de sequel heet hij dan Johnny 5. Maar ook inderdaad nog eenvoudig design, omdat dat ook in de tijd was dat... Nou, er was wel CGI, maar het werd er nog niet voor gebruikt. Dus het is inderdaad gewoon een paar rupsbanden, wat armpjes. En dan, nou, hij heeft ogen en iets van klepjes wat dan voor wenkbrauwen door moet gaan. Maar het is iets tastbaars. Het is ja, gewoon simpel, eenvoudig en echt niet meer zo'n robot zoals je ze nu in de cinema tegenkomt. Ja, en dat was oorspronkelijk iets van oorlogstuig. En dat nou, ontsnapt en krijgt dan een bewustzijn en ontwikkelt zich. En daar zit dan Steve Guttenberg. Echt typisch ethisch. Dit is echt zo ethisch als je het maar kan hebben. Steve Guttenberg, dat is die knakker uit Police Academy, zit erin. Ally Sheedy, dat zegt ook niemand wat zij in die tijd bent opgegroeid. Die komt uit de Breakfast Club. Echt van die heerlijke, foute, ethisch... Nou ja, shit wil ik het ook weer niet noemen. Het heeft toch een bepaalde charme. En dan ga ik toch op de een of andere manier... Liever nog voor zo'n Johnny 5 dan die zielloze Transformers. Hoewel die er qua design echt wel gaaf uitzagen in die shitfilms van Michael Bay. De special effects die waren prima, dat was het niet. Het had geen ziel. En dat had zo'n knutselding van Short Circuit had dat wel.
Hey!
Number 5! You got away?
Yep.
You can't stay here, they'll find you.
Stephanie... Change color. Attractive. Nice software.
Well, you sure don't talk like a machine.
Alive, Stephanie. Number 5 alive.
Yes, I know you think you're alive, but those guys who built you say no way, and I don't know what to think anymore. But I know it's not safe for you here, so go on, get out of here. Go on.
Solitude. Isolation.
Mijn nummer 3 is een van de meest geloofwaardige robots, omdat het serieus gaat over kunstmatige intelligentie Ik had kunnen gaan voor Gigolo Joe in AI Artificial Intelligence van Steven Spielberg.
Of het hoe heet die in AI? Weet ik even niet.
Haley Joel Osment.
Ja, nee, maar het personage.
Kan kan ik even niet opkomen.
Die moet het trouwens een keer rewinden, AI.
Ja, dat is een van die Steven Spielbergs die toen een beetje werd afgekraakt. Of ja, het was oorspronkelijk de film van Kubrick die Spielberg dan afmaakte. Maar ik ga voor iets heel anders eigenlijk hoor. Ik ga voor Eva uit Ex Machina.
Ja.
Uit 2015, gespeeld door Alicia Vikander. En ja, waarom is zij zo goed? Waarom werkt zij zo goed? Omdat zij, als je echt een geloofwaardige robot hebt die alle menselijke kwaliteiten kan overnemen, dan ga je het op een gegeven moment ook niet meer beschouwen als een robot, maar als een echt mens. En dat is wat hier gebeurt. Die filosofische benadering zit heel mooi in deze film verstopt.
Zo geloofwaardig dat je er net als het hoofdpersonage, nou, misschien wel
kan vallen.
Ja, wel verliefd op zou kunnen worden.
Nou, er zit zo'n scène in dat ze, nou, het is niet een bewuste striptease act volgens mij die zij doet, maar ik geloof dat zij zich uitkleden of aankleden is een van die dingen. En dan gaat dat dus over die ijzeren benen van haar, want we zien van de actrice Alicia Vikander, Oscar-winnares Alicia Vikander voor The Danish Girl.
Ja.
Ja. Nou, geweldige actrice. Zien we dus eigenlijk alleen een deel van haar gezicht en de rest is dan CGI.
Ja, ze heeft nog handen en, of, nou,
ze heeft geloof ik nog handen, maar de rest is allemaal van ijzer, maar het is voldoende om ons van alles bij haar, om van alles bij haar te kunnen voelen. Ook onze hormonen worden aangewakkerd door die ene scène. En ja, dat is mooi. Dat je,
word je hitsiger van Eva of van de Weird Science?
Ja,
ding?
Dat is een goede vraag. Nou ja, dan, nou, tegenwoordig als wat oudere man, oudere vieze man, kies ik dan voor Alicia Vikander. Eva uit Ex Machina. Ook een film, als je die nog niet gezien hebt, wauw, wat een geweldige film. Zwerft vast ergens rond op een van de vele streaming services.
Nou, zal ik gelijk dan maar doorgaan? Want dan, ik had hem eigenlijk op 2, maar ik schuif hem wel even door naar nummer 3.
Kijk eens aan.
Want ik inderdaad, de cyborgs. Nou, even opzommen, de Terminator in Alien en Aliens. Robocop, Artificial Intelligence, Blade Runner, die Replicants. Maar inderdaad, een sexy cyborg, een sexy robot. Dat andere gevallen die ik kan noemen zijn die fembots uit Austin Powers. Of dan uit Ghost in the Shell. Je hebt de animatie uit de jaren 90 en dan Scarlett in die mislukte remake. Maar inderdaad, Alicia Vikander, Ex Machina 2014. Ja, sexy robot. En de special effects, ze wonnen zeer terecht ook een Oscar. Er is volgens mij niet enorm veel geld in gaan zitten, maar gewoon perfecte, effectieve special effects. En dit is wel de meest gedenkwaardige robot, denk ik, van het afgelopen decennium.
Are you attracted to me?
What?
Are you attracted to me? You give me indications that you are.
I do?
Yes.
How?
Micro-expressions.
Micro-expressions?
The way your eyes fix on my eyes and lips. The way you hold my gaze. Don't.
Mijn nummer 2 is dan toch weer een animatiefilm. Maar welke?
Ja,
Het is toch geworden die Iron Giant.
Okay.
Die geweldige handgetekende animatiefilm die ik zo vaak genoemd heb dat je bijna zou denken, verdient hij een plek in het museum.
En wat we niet meer doen.
Wat we niet meer doen, inderdaad. Dat was voorheen, want deze podcast bestaat al lang. Maar eigenlijk voordat we overstapten naar het AD, hadden we het museum met films die zo vaak voorbij kwamen in een top 5, dat we ze in de strafhoek zetten. Van zo, nou, die mag je dan niet meer kiezen, anders heb je weer, in dit geval, die Iron Giant. Een van mijn...
Ja, maar het zou heel raar zijn als je dan zo'n top 5 als deze doet. Ja. En dan kan je dus dan niet voor de Iron Giant kiezen. Ik ben er dan uiteindelijk
niet voor gegaan.
Niet gegaan omdat ik wist dat jij er toch al mee komt. Maar,
nou, het mooie van die Iron Giant is natuurlijk dat het is een gigantische robot. Die is gebouwd als wapen, als inzet bij de Koude Oorlog.
Nou, hij komt volgens mij van een andere planeet.
Ja, maar hij dient als wapen.
Ja.
Op die manier willen ze hem gaan inzetten. Dus ja, hij komt van een andere planeet. Maar
hij wordt
de
gezien
mensheid
als wapen.
Ja.
Dat is het meer.
Precies. En hij kan ook ingezet worden als wapen. Maar het is maar net hoe je een robot behandelt. Hoe hij zich uiteindelijk gedraagt. Dat is denk ik een beetje de boodschap in deze hartverwarmende, heerlijke... Man, ik hou het nooit droog bij de laatste 5 minuten van The Iron Giant met die opzwellende muziek van Michael Kamen. Overigens, de stem van de robot is Vin Diesel. Ja, Vin Diesel, je weet wel, die van I Am Groot.
Ja. Oké, dan wordt dit dus mijn nummer 2. Misschien de leukste robot die ik me kon bedenken in ieder geval is Marvin, de manisch-depressieve robot uit The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Nou, dat is oorspronkelijk een boek. Een cultboek. En dat heeft een keer een tv-miniserie was dat dan. En dan had je een filmversie uit 2005. En het design van Marvin is ook heel simpel. Het is eigenlijk gewoon waarschijnlijk een kind in een pak. Hij lijkt een beetje op Baymax in zekere zin. En dan heeft hij een enorm rond hoofd wat weer groter is dan zijn lijf. En dan ja, met de stem van Alan Rickman erbij. En dit is dan een voorbeeld van zo'n robot die misschien iets te veel bewustzijn heeft ontwikkeld, waardoor die in een depressie is geschoten. Ja, je moet ook wel een beetje van dat soort humor houden. Het is heel erg insiderig, maar een manisch depressieve robot, Marvin uit The Hitchhiker's Guide to the Galaxy.
I think that door just sighed.
Ghastly, isn't it? All the doors in this spaceship have been programmed to have a cheerful and sunny disposition. Anyway, come on. I've been ordered to take you up to the bridge. Ah, please yourselves. Here I am, brain the size of a planet, and they ask me to take you up to the bridge. Call that job satisfaction, because I don't. You can thank the Sirius Cybernetics Corporation for building robots with GPP.
What's GPP?
Genuine people personalities. I'm a personality prototype. You can tell, can't you? Oh, for heaven's sake.
En dan is mijn nummer 1 natuurlijk HAL 9000 uit 2001, A Space Odyssey.
Is dat een robot? Dat is een computer?
Ja.
Het is een AI. Oké, ja. Rekenen we die mee? Of vooruit?
Ik wist dat je hierover zou gaan beginnen.
Nou ja.
Maar het is toch de eerste robot, tussen aanhalingstekens dan, die mij te binnen schoot. Nou, als je een robot ziet als iets dat door mensenhanden is vervaardigd, nou ja, dan ga ik alweer met die Iron Giant, want die komt dan van een andere planeet. Maar is die daar door de bewoners van die planeet dan vervaardigd? Nou ja, het is de eerste film die mij ook echt en nog steeds, als ik hem zie, laat nadenken over de intelligente mens is zo intelligent om een robot of een computer te knutselen en hem zo intelligent ook te maken, net als een echt mens, dat die robot de mensheid in intelligentie overstijgt en gevaarlijk wordt. En het is ook een rebellerende computer, oké? En is dat iets vanzelfsprekend? Is dat iets onvermijdelijks? Dat is ook waar je over gaat nadenken. Het is niet zomaar een rebellerende robot. Deze wil ook dat de missie van deze... we volgen twee mensen die naar Jupiter gaan om iets te doen. Het blijft altijd een beetje de vraag bij 2001 of je er echt plottechnisch gezien chocola van kan maken. Maar HAL 9000 wil ze stoppen. Nou, het mooie is dat je een doodeng personage introduceert dat eigenlijk bestaat uit een rondje met een rood oog erin. That's it. En dan natuurlijk een stem, die monotone stem. En het heeft iets engs als een gruwelijke, levensbedreigende uitspraak wordt uitgesproken alsof iemand vraagt of je een ijsje wil. Ja. Ik denk dat het daarom ook zo goed werkt. Maar het is vooral de filosofische kwinkslag die HAL 9000 bij de kijker oproept. Dat je gaat nadenken over wat wij onszelf als mens aandoen. En daarom is het, denk ik, en een robot en de beste robot uit de film misschien.
Oké, jij je zin is de robot, een computer. Maar er zijn inderdaad vergelijkbare andere films die gaan inderdaad over de, nou, op hol geslagen robot / computer.
Open the pod bay doors, Hal.
I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that.
What's the problem?
I think you know what the problem is just as well as I do.
What are you talking about, Hal?
This mission is too important for me to allow you to jeopardize it.
I don't know what you're talking about, Hal.
I know that you and Frank were planning to disconnect me. And I'm afraid that's something I cannot allow to happen.
Voor mijn nummer 1 kom ik inderdaad bij animatie uit. Ja, nou ja, dat vals spelen zou dat zijn. Maar ja, dat is dan een tv-serie. Maar misschien de allerleukste is toch wel Bender uit Futurama.
Oh ja.
De alcoholistische. Ja, ja, ja. Ik heb dat Robots uit 2005 voor deze top 5 gram. Ik had hem nog nooit gezien. Eens een keertje aangezet. Dat is dan vergelijkbaar met Cars. Dat alles en iedereen bestaat uit robots. Ach ja.
Met de stem van Robin Williams, geloof ik.
Onder meer. En Ewan McGregor. En nou ja. Als ik inderdaad, dan wordt het kiezen van Iron Giant had ik voor kunnen gaan. Die uit Castle in the Sky van Miyazaki. Die zijn ook mooi.
Ja. Oh, die was vergeten.
Baymax. Laten we dan, deze is nog niet gevallen. Gaan we voor Wall-E.
Juist.
Wall-E uit 2008. Van Andrew Stanton, die ook Finding Nemo en zo deed. En weer zo'n eenvoudig design. Ja, want het is eigenlijk een soort kubusje met een paar, wat zijn het, rupsbandjes eraan. Twee armpjes en twee oogjes. Klaar. En dat is, hij kan ook echt in elkaar als een duvel uit een doosje. Dat idee. Maar zo schattig en grappig. Het is een opruimrobotje die in de, weet ik veel, de 28e eeuw is dat, geloof ik. Vergelijkbaar met Finch. Een soort van post-apocalyptische wereld. Maar in Wall-E wordt daar wel wat mee gedaan. In Finch niet echt.
Waarom vinden we robotjes als Baymax en Wall-E zo schattig? En de robot waar we het over hadden, Jeff uit Finch. Dat is ook een interessante vraag. Misschien door wat ik net zei.
Het is door kinderlijke?
Nou, het is ook een beetje, je wordt gemaakt door mensen. Die willen jou zo intelligent mogelijk maken. Maar ze blijven je wel behandelen als iets wat niet menselijk is. Terwijl je dat menselijke wel nastreeft in het bouwen ervan. En dat is misschien waardoor we ze al snel, waardoor ze meelijden opwekken. Is dat het misschien?
Ja, dat kan wel een rol spelen, ja. Nou ja, is het wel zo in het geval van Wall-E dat het nou niet een hyperintelligente robot is. Het is gewoon een simpel machientje die een taak heeft en dan, nou ja, wel iets van emoties ontwikkeld. Maar
ja, maar dan heb je emoties en dan wordt er vervolgens niet meer naar je opgekeken. Zoiets. Ja. Dat vinden we dan toch zielig.
Mm. Ah, en dan wordt hij verliefd op Eva. Eva.
Het was een eervolle vermelding, ook voor mij. Andere eervolle vermeldingen, als we dan toch bezig zijn?
Ja, welke dan uit Star Wars? Ik heb C-3PO heb ik altijd wel. Hoewel, zijn design, daar blijf ik altijd van. Dat glimmende, gouden ding. En
het is gewoon niet heel functioneel gebouwd of zo.
En wat is C-3PO nou eigenlijk? Hij is een tolk of een soort wandelende encyclopedie. Maar heel veel meer dan dat heb je niet aan hem. En R2-D2 heb ik ook altijd wel leuk gevonden. Maar qua design vind ik dat altijd een soort van rijdende vuilnisbak.
Hoe heet die robot uit Star Wars? Rogue One.
Oh, dat weet ik even niet. Maar
KS-103, zoiets.
Is ook aardig. Een BB-8 is leuk.
Zeker.
Ja. En ik vond die, als je kijkt naar design, en toch zo functioneel is die TARS uit Interstellar.
Ja, zeker. En ja, daar was beter over nagedacht dan C-3PO. Als je een robot bouwt die de mensheid moet helpen, dan kom je eerder uit bij het ontwerp van TARS dan een C-3PO.
Ja,
denk ik.
Ja. Die alleen maar, C-3PO staat eigenlijk alleen maar onhandige dingen te roepen.
Ik durf bijna niks meer te roepen nu, want het wordt allemaal misschien gedisqualificeerd. Maar wat dacht je van Roy Batty in Blade Runner?
Ja, dus de
Rutger Hauer.
Ja, dat.
Of Bishop, gespeeld door Lance Henriksen in Aliens. Dat is het vervolg van Alien.
Ja, en de enige die ik nog even wou vermelden, dat is dan Mecha heet dat. Maar dat zijn dan dus mensen die in een soort van, zeggen we een soort van Transformers. Wat je vooral heel veel in anime zag. Mobile Suit Gundam, Neon Genesis Evangelion en Pacific Rim van Guillermo del Toro had je dat ook. Dus dat zijn de grote robots, maar kunnen die uit zichzelf functioneren? Dat zijn, mag het niet.
Nee, die worden, dat is eigenlijk een soort harnas voor mensen. Ja. En daarom vond ik ze ook minder interessant om hier te noemen, want het is wel in me opgekomen. We hebben vast nog heel veel robots niet genoemd. Dus bestook ons met jullie feedback over, of naar aanleiding van deze top 5, of naar aanleiding van een van de recensies die we deden in deze podcast van Finch of van Spencer. Laat van je horen via bijvoorbeeld Twitter, @MovieInsight. Daar zijn we te vinden. We zitten ook op Facebook en we zijn te e-mailen movieinsiderspodcast@gmail.com. Vind verder deze show wekelijks op het AD, ad.nl en op de welbekende platforms zoals Spotify.
Nou, zal ik voor de verandering eens een keertje zeggen wat we volgende week gaan doen?
Zeg John, wat gaan wij de volgende week eigenlijk doen?
Ghostbusters Afterlife. daar is dan eindelijk die Ghostbusters sequel waar de fans wel op zitten te wachten. Want de damesversie werd nou niet bepaald omarmd. Deze is dan van Jason Reitman, de zoon van de oorspronkelijke regisseur van de originele Ghostbusters. En hoeveel links er met de originele Ghostbusters in zit, dat hoor je dan wel in de volgende podcast, waarin we ook twee Netflix-releases doen. Eén is er echt een puur alleen maar Netflix-release. Dus die krijgt ook geen bioscoopvertoning. Red Notice. Dwayne Johnson, Ryan Reynolds, Gal Gadot. Heist, confilm, actie, humor. Nou, som het maar op. En dat moet dan misschien voldoende zijn, of niet. En daarnaast, die is zeker interessant, maar dat is wel een moeilijker gevalletje, is The Power of the Dog van Jane Campion met Benedict Cumberbatch als een charismatische griezel of ja,
Uber cowboy.
Ja, zoiets.
Ja, volgens mij voldoende om te bespreken volgende week. Waar zullen we mee uitgaan?
Nou, die robots, die animatie zelf. Nou ja, als tussendoortje kan je me een keertje aanzetten. Als je van dat soort animatie houdt. Een score, John Powell.
Ja, heerlijk. Lekker speels. Tot de volgende week.
Tot dan.
Ciao.
worden dagelijks overladen met overbodige informatie. En het is moeilijk de zin van de onzin te scheiden. Daarom vertrouw ik op echte journalisten in plaats van meningen. Een krantenmens heeft het gemakkelijk. Word ook een krantenmens en lees je favoriete krant nu tot al 6 weken gratis. Ga snel naar krant.nl.
Bezorging stopt automatisch en op deze actie zijn actievoorwaarden van toepassing.